la que veo, ¿eh? Ja, goedemorgen gemeente. Goedemiddag gemeente. Dankjewel. Bij Jezus is niets onmogelijk. Amen. Geloven wij dat? Al onze hoop is in Hem. Amen. Dat zijn toch grote uitspraken. En als wij dat echt geloven, bij Jezus is niets onmogelijk. Oh, dan mag dat tot uiting komen in onze levens. Hey, ik moest hier aan denken toen ik van de week het verhaal las van Bill Moore. En dat raakte me wel. Zijn levensverhaal. Bill Moore, dat was een man. En hij groeide op in een arm gezin. Op een dag was hij dronken. En voor $5000 schoot hij een ander neer. Hij werd opgepakt. Hij belandde in de gevangenis en werd ter dood veroordeeld. En na een aantal jaren, toen kwamen er een aantal mensen bij hem op bezoek in de dodencel. En ze zeiden, ik wil je graag vertellen over een man en zijn naam is Jezus. En deze man die houdt voor jou. En deze man Jezus, hij stierf voor jou. En Bill, jij bent misschien wel ter dood veroordeeld, maar deze man Jezus, hij werd voor jou ter dood veroordeeld. En ze legden hem het evangelie uit. En niemand had tot dat moment nog het evangelie aan Bill uitgelegd. En het pakte hem. De boodschap kwam binnen. En hij gaf zich over aan de Heer Jezus. En het gevolg was dat Bill veranderde. En dat de Heer Jezus begon af te rekenen met de duisternis in zijn leven. En oh, wat kan die duisternis beklemmend zijn. Wat kan het toch heftig zijn. Wat kan er veel gebrokenheid zijn. En die duisternis die had zijn tentakels van haat en van bitterheid geslagen in dat hart van Bill. Maar Jezus is sterker en groter en machtiger dan zonde, dood en duivel. En de Heer Jezus die rekende af met de duisternis in het leven van Bill. En hij veranderde. En hij veranderde zo dat allerlei mensen nieuwsgierig naar hem werden. En dat allerlei mensen die hem ontmoeten, Jezus in hem ontmoeten. En op een gegeven moment in die gevangenis kreeg hij de bijnaam de Vredestichter. En zijn celblok was zeg maar de veiligste plek op aarde. Want voortdurend kwamen er gevangenen tot geloof vanuit de bediening van Bill. En ik las dat zelfs de kerken in de omtrek van die gevangenis, die kregen er lucht van, wat er allemaal gaande was rondom die Bill. En als er dan mensen aanklopten bij de kerk, moet je voorstellen, voor advies of andere dingen. En zo'n kerk die kwam er niet uit. Dan zeiden ze, weet je, we verwijzen je graag door naar de dodencel van Bill. Dus ga maar naar de gevangenis. Hè? Moet je voorstellen. Nou, en dan gingen ze daarheen. En dan ging Bill met ze aan de slag. Dat was heel bijzonder. En het was zelfs zo dat... Ja, door zijn verandering en dat hij zelfs de liefde won van de familie, van de man die hij had vermoord. En op een gegeven moment gebeurde het uitzonderlijke dat de autoriteiten besloten om hem de doodstraf kwijt te schelden. En het gebeurde zelfs dat hij strafvermindering kreeg. En het onwaarschijnlijke gebeurde zelfs dat hij voorwaardelijk vrij kwam. En hij werd voorganger in een achterstandswijk in een ongelooflijk arm gebied. En er waren dan altijd mensen die aan Bill vroegen van Bill, hoe ben je toch zo veranderd? Heb jij bijzonder pastoraat gehad? Of bijzondere counseling of bepaalde medicijnen? Of was er een of ander programma wat het goed bij je deed? En zei Bill altijd, nee joh, niks van het alles. Het is Jezus. En dat raakte mij. Jezus verandert mensen. En zijn liefde en zijn kracht is in staat om zelfs het meest verharde hart zacht te maken en te bereiken met zijn liefde en terug te brengen bij de Vader. Geloven wij dat? Dat Jezus het onmogelijke kan doen. Dat is Jezus. En weet je, wat mij treft in zijn levensverhaal is dat menselijk gezien zou je zeggen dat de dodencel het eindpunt zou zijn voor Bill. Gewoon doodlopende weg, klaar, hier stopt het gewoon voor Bill. Maar bij Jezus zijn er geen doodlopende wegen. En er waren een aantal van zijn discipelen, van zijn leerlingen, die dat geloofden. Mijn Jezus, ja, bij hem is niets onmogelijk. En dus gingen ze naar Bill. En dat geloof dat bergen kon verzetten, het dreef hen naar die gevangenis om het aan te gaan met Bill. En Jezus heeft dan ja, zijn leerlingen, die volgelingen van hem daar in die tijd op die plek gebruikt om Bill te bereiken met dat evangelie. En zijn leven veranderde. Bij Jezus is niets onmogelijk. En Jezus zoekt mannen en vrouwen die dat geloven. En die daardoor in de dienst van de Heer willen staan om het werk van Jezus door en heen gestalte te laten zien krijgen in de wereld. En hier moest ik aan denken toen ik bezig was met die voorbereiding voor deze preek. Want we maken de reis verder in het evangelie van Matthäus. We gaan lezen. En we gaan verder waar we vorige week gebleven waren. En toen stonden we op de berg. Samen met Petrus, Johannes, Jacobus. En met de Heer Jezus, die verheerlijkt werd. En de glorie van de Vader omstraalde hem. En Elia en Mozes waren daar. En Jezus bleef alleen achter. Hij bleef alleen over. Want het gaat alleen maar om de Heer Jezus. En wat waren die leerlingen, die Petrus, Johannes, Jacobus onder de indruk. En dan dalen we vandaag de berg af. En terwijl we de berg afdalen met deze mannen achter de Heer Jezus aan, dan belanden wij in het dal. Samen met Jezus in het dal. En in dat dal, er was een crisis ontstaan. Een crisis. En er was eigenlijk een soort van Bill Moore in zijn dodencel. We gaan lezen over een jongen die ongelooflijk ziek is. Van zijn vroegste jeugd af aan. Hij zit in de dodencel. En menselijk gezien is het afgelopen. Maar we gaan zien hoe Jezus daar een nieuw begin maakt. En de dingen weer open gaan breken. En de duisternis moet wijken in de naam van Jezus. Maar daar, in die crisis, daar zien we ook de leerlingen worstelen. We zien ze knokken. We zien ze verward. En we zien dat Jezus dat dal en die crisis aangrijpt om zijn leerlingen te vormen tot mannen van geloof. Hij gebruikt de crisis om hen lessen te leren over geloofsgroei. Hoe je een geloof kunt ontwikkelen dat bergen kan verzetten. En weet je, ik hoop, en misschien kan ik het wel vragen, staat je hart open voor het woord van de Heer vanmorgen? Wil je het ontvangen? Weet je, want ik geloof dat er een boodschap van troost is, maar ook een boodschap van uitdaging. Dat er vanuit de Heer Jezus een enorme uitdaging ook naar ons toe gaat komen. Een enorme uitnodiging ook. Want ik geloof dat de Heer Jezus ook van ons verlangt. Dat we een gemeente zijn van geloof. Dat we mannen en vrouwen zijn van geloof. En dat geloof dat zit er. En tegelijk geloof ik dat de Heer Jezus ons nog veel meer wil vormen. Gewoon onderweg wil meenemen. En daarom gaan we over de schouders van de leerlingen meekijken. Om lessen op te diepen. Sleutels te vinden. Vanuit die vraag, hoe kunnen wij nu groeien in geloof? Hoe kunnen wij nu groeien in geloof? Jezus maakt van het dal een bijzondere plaats van onderwijs. En we gaan het samen lezen, Matthäus 17, vanaf vers 14 tot en met 21. En toen zij, en dat zijn dus de Heer Jezus samen met Petrus, Jacobus, Johannes, die van de berg weer afdalen. En toen zij bij de menigte aan de voet van die berg gekomen waren, kwam er iemand bij hem, bij Jezus, die voor hem op de knieën viel en zei: Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden. Want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. En ik heb hem bij uw discipelen gebracht, maar ze konden hem niet genezen. Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem hier bij mij. En Jezus bestrafte hem en de demon ging van hem uit en het kind was vanaf dat moment genezen. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen ze alleen waren: waarom konden wij hem niet uitdrijven? En Jezus zei tegen hen: vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik zeg u, als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: verplaats u van hier naar daar. En hij zou gaan. En niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Onze tekst begint met heel veel verdriet en heel veel teleurstelling. We zien daar een vader met een doodziek kind. Marcus geeft ons nog iets meer details. De jongen kon niet spreken, de jongen kon niet horen. Er was demonische belasting, de duisternis had zijn greep op deze jongen. En die vader is intens verdrietig. Van zijn vroegste jeugd af aan geen communicatie mogelijk. En die jongen die werd af en toe in het water geworpen, in het vuur geworpen. De duisternis was uit op zijn vernietiging. Een intens verdrietige vader, wanhopig. En als we in herinnering nemen dat ze in Caesarea Philippi zijn, dan is de kans groot geweest, dat staat er niet, maar het zou kunnen zijn, dat hij eerst naar de goden in Caesarea Philippi was gegaan. Een van die Griekse goden van genezing was Asclepios. En die had ook een heiligdom ergens in die rotsen rondom die stad Caesarea Philippi. Misschien was hij daar wel radeloos heen gevlucht. O mijn kind, dat hier toch een einde aan komt, dat hij toch genezen zou worden. Maar Asclepios had niks kunnen doen. En toen had hij ergens gehoord van de Heer Jezus. Dus ik ga nu naar de Heer Jezus, want dan moet hij het gaan doen. Maar Jezus was boven op de berg met zijn drie leerlingen. Dus er waren nog, daar kon hij niet naartoe. Dus er waren nog 9 over en dan ging hij maar naar de 9 discipelen. Maar ook zij konden hem niet helpen. En die man die ziet dan op een gegeven moment Jezus van die berg afkomen en die snelt naar hem toe. En die valt dan op zijn knieën. Voel je de pijn? Voel je het verdriet? Voel je de lading van zo'n vader? En die werpt zich dan aan de voeten van Jezus en dan smeekt hij om hulp. Ontferm u toch. Want weet u, ik ben bij uw leerlingen geweest, maar ze konden niks doen. Heel veel verdriet en heel veel teleurstelling bij een vader. Maar we zien ook heel veel teleurstelling bij de Heer Jezus. En toen ik dat zinnetje zo las, die eerste reactie van Jezus, als hij daar die vader ziet en dan hoort dat de discipelen hem niet hebben kunnen genezen, die demon niet hebben kunnen uitdrijven, dan zegt hij, ongelovig en ontaard geslacht. Hoe lang nog zal ik bij jullie zijn? Hoe lang nog moet ik jullie verdragen? Raakt ons dat ook? Moet je voorstellen, Jezus omgeven met de luister van de Vader in hemelse heerlijkheid. En dan een paar uur later, gewoon tussen de mensen. Allemaal ongeloof, allemaal gebrokenheid. Het contrast moet zo groot zijn geweest. En blijkbaar had hij meer van zijn leerlingen verwacht. Blijkbaar had hij toch meer geloof verwacht van de Vader. Blijkbaar had hij toch meer verwacht van de menigte. Na alle wonderen en tekenen die hij al had gedaan. En Jezus is het hier gewoon, eerbiedig gezegd, gewoon even zat. Hij is gewoon even helemaal moe van al die mensen. Hoe lang nog? Hoe lang nog? Maar bij Jezus gaat nooit de deur dicht. Want hij zegt meteen daarna, breng hem hier bij mij. En Jezus die spreekt dan streng. En de demon die verlaat onmiddellijk de jongen. Ja, het wonder gebeurt. Hij kan weer spreken. Hij kan weer zien. Hij is genezen. Gewoon een springlevend kind. Moet je voorstellen wat het met die vader gedaan heeft. Na al die jaren. Bill Moore, bevrijd uit zijn dodencel. Een kind, een zoon, bevrijd uit de dodencel. Eindelijk spelen met zijn vriendjes. Eindelijk dollen in de speeltuin. Zeg het maar. Een jongen zoals hij bedoeld is. En Jezus die geneest. En dan de leerlingen. Die staan er wel een beetje bedremmeld bij. Want het was hun niet gelukt. En ze zijn in de war. Hoe heb ik het nu? In Matthäus 10 kregen we gezag en macht om zieken te genezen, demonen uit te drijven, het koninkrijk te brengen. En het ging allemaal goed. We zagen zelfs Satan als een bliksemflits uit de hemel vallen. En hen hier lopen we echt wel even keihard aan tegen die duistere machten. En dat heeft misschien wel te maken met Caesarea Philippi. Die extreme plek van godloosheid en zonde. Ze waren niet in een genezingsdienst op opwekking of hier. Nee, ze waren in de rosse buurt. Gewoon duisternis in het kwadraat. En daar moest het gebeuren. En ergens waren ze er tegenaan gelopen. Het was niet gelukt. En dan komt daar die zin. En dat is een hele bijzondere zin. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren, waarom konden wij hem niet uitdrijven? En daarin proeven wij een mengeling van teleurstelling en heilig ongenoeg. Een beetje een mix van allebei. Van waarom konden wij het niet? En ik weet niet of je die plek kent. Dat je hebt uitgestrekt in gebed voor een geliefde in nood. Iemand kwam naar je toe met een kind, met een huwelijk, met een vriendschap, met een probleem, met een situatie. Wil je me helpen? En je bent gaan bidden. En je hebt het verwacht van de Heer. En je bent ervoor gegaan. Maar er veranderde niets. En je raakte teleurgesteld. En toen? Je kunt op zoveel manieren omgaan met teleurstelling. En ook op zoveel destructieve manieren omgaan met teleurstelling. We kennen allemaal mensen die door teleurstelling de gemeente, de kerk, het geloof of God de rug hebben toegekeerd. Of mensen die door teleurstelling gewoon niets meer verwachten, niets meer hopen, maar heel klein gaan leven, opdat je dan maar weer niet teleurgesteld raakt. Teleurstelling is een heel fnuikend ding. Hoe ga jij ermee om? Als je ermee in aanraking komt. En weet je, er is eigenlijk maar één adres, één plek waar je echt terecht kunt, waar je goed terecht kunt. En dat is de plek die de discipelen kiezen. En dat siert hen. Dat ze zeggen, oké, dit is wat wij voelen, dit is wat wij merken, maar weet je wat we doen? We vluchten naar Jezus. En dat doen ze in het verborgene, in de binnenkamer. Gewoon privé. Daar wanneer ze alleen zijn met de Heer Jezus, daar komt dan die vraag eruit. Waarom? Waarom konden wij het niet? Maar wat ik er ook in proef, is een soort van heilig ongenoegen. Zo van, ja, maar ik wil hier niet blijven. Oh, wat voelde ik die krachteloosheid toen daar in die situatie met die zoon. Maar ik wil hier niet blijven. Dat zit er ook in. Ze laten het er niet bij zitten. Heer Jezus, hier zijn we dan. Ja, dit is onze teleurstelling, maar ook met ons heilige ongenoegen. Want wij willen niet op deze plek blijven. Wij willen groeien in kracht. Want we weten dat u het kunt. En dat u het door ons heen wilt doen. Maar Heer Jezus, ja, we snappen er helemaal niks van. En ergens geniet ik van die combinatie. Want alleen maar teleurstelling, ja, dan blijf je ergens toch klein leven. Dan geef je het misschien aan Jezus, maar als dat het enige is, dan blijft het toch klein. Alleen maar heilig ongenoegen, ja, dan kun je ze zelf gaan overschreeuwen. Want uiteindelijk is teleurstelling een emotie, zo'n menselijke emotie. Alleen maar heilig ongenoegen, ja, dan ga je zelf opblazen en overschreeuwen. En kom op, en we denderen overal overheen. Maar die combinatie, van ja, hier is mijn gevoel. Hier is waar het mij raakt. Heer Jezus, en ik kom bij u. Want het doet me echt wel iets. Maar tegelijkertijd, in combinatie met heilig ongenoegen. Maar laat mij niet op deze plek eindigen, Heer Jezus. Nee, ik wil verder. Heilig ongenoegen. Die bijzondere combinatie. En ik wil hem ook in ons midden neerleggen op dit moment. Als jij die plek kent. Oh, en je strijdt in het gebed. En je hoopt voor een ander. En je wilt er voor iemand zijn. Maar ergens ervaar je crisis. Of dat dal. Of daar waar je zegt, ik loop er tegenop. En er lijkt zo weinig te gebeuren. Ik voel me zo krachteloos. Wat is jouw adres? Waar vlucht je dan heen? Misschien zeg je wel, ja, daar aan dat adres. Nou, schreeuw het dan maar uit. Heer Jezus, waarom ervaar ik uw kracht zo weinig in mijn leven? En waarom vind ik dat bidden zo... Ja, als wandelen door, als wat lopen. Waarom is het allemaal zo taai? Waarom ben ik zo dor? Waarom ben ik zo droog? Waar is toch mijn passie gebleven? Al ooit, ik vloog voor u. En nu, ja, ik hinkel een beetje voor u. En ooit, ja, er waren momenten. Oh, ik vrat die Bijbel gewoon op. Ik wilde het weten. Wat staat hier nu? Wat doet het met mij? Wat betekent dit nu? Maar nu, ja, het gaat wel een beetje doorheen en zo. Want dan komt er weer een kringavond aan. Maar ik weet eigenlijk ook wel, dus... Maar als je zegt, nee, ik kom naar Jezus en ik word eerlijk en ik wil hier niet blijven, want ik weet, u heeft veel meer voor mij. Dat moment, wanneer je alleen bent met Jezus, je binnenkamer, schreeuw het dan ook uit naar hem, waarom? En dan zowel die teleurstelling, oh, waar het je raakt, geef het hem maar. Hij kent ons, hij weet hoe we in elkaar zitten, maar ook met dat heilige ongenoeg. Ik wil niet op deze plek eindigen. Je mag best weten dat ik die momenten absoluut ken. Ook in de gemeentepraktijk. Ook als mensen je vragen, wil je bidden voor mijn huwelijk? Wil je bidden voor mijn kinderen? Wil je bidden voor deze situatie? Oh, alsjeblieft. En dan ga je bidden en dan hoop je heel veel. En dan merk je soms, wat blijft het? Die doorbraak of dat geloof of die shalom of die vrede. Dat je denkt van, Heer, alsjeblieft. Ik weet ook nog een moment dat ik 2 jaar geleden in Ethiopië was. In een dorpje waar nooit iemand kwam in Wonji. En een jongen van het dorp die leidde me een beetje rond. En we gingen huisje in, huisje uit. En enorm veel armoede. En op een gegeven moment stond ik plotseling in een kamer waar een hele oude man op bed lag. En je kon meteen aan hem zien, zijn hele lijf, hij was ongelooflijk ziek. Hij was oud en zijn ogen die deden het nauwelijks meer. En hij kon helemaal niks meer, helemaal niks. En er was ook helemaal niks, geen ziekenhuis, helemaal niks. Dat was een vergeten dorpje. Ik dacht van nou, als er ergens ja, een wonder moet kunnen gebeuren, dan moet dat hier toch zijn. Maar weet je, ik zal je eerlijk vertellen, het overviel me dat moment. Ineens daar voor die man te staan en al die ogen van dat gezin op je gericht. Ja, een pastor en die gaat bidden en nou gaan we het krijgen. Ja, misschien wel dat met die discipelen in dat dal. Die menigte, al die ogen. Ja, nu gaat het gebeuren. Leerlingen van Jezus. Nou, ik voelde me zo klein. En je bidt en je denkt, ja, maar jongens, dat kan toch niet. Dit is als de dodencel. Dit is een doodlopende weg, menselijk gezien. Wat? En ik wou dat ik kon vertellen dat ik amen zei en die man opstond. En dat hij met mij ging basketballen. En dat we mieliepap gingen maken en kip gingen eten. Maar ik liep daar gebroken het huisje uit. En ik voelde me leeg en klein. Waarom? Er is niks. Waarom? Meer kracht, meer van u. Waarom toch? En ja, ik voelde heilig ongenoegen. Maar ook met mezelf. Heere God, ik wil zoveel meer van u. Ken je dat? Gewoon die momenten dat je denkt, nee, ik ben niet geestelijk fit. Ik loop maar een beetje te hinkelen met de Heer en een beetje van hem af en een beetje naar hem toe. Nee, als ik kijk naar dat dal, als je kijkt naar wat Jezus voor zijn leerlingen heeft, oh, dan wil hij van ons maken mannen en vrouwen van geloof die bergen kunnen verzetten. Dat is wat hij voor je heeft. Geliefd kind van de Vader, volgeling van Jezus, dat is wat hij voor je heeft. We hoeven niet te leven onder een deken van duisternis. Nee, in Jezus' naam, als bij hem alles mogelijk is, ook door ons heen. Dat. Ik denk dat het het eerste is. Als we nadenken over hoe kunnen we groeien in geloof. Het eerste is wat Jezus ons aanreikt. Geef je teleurstelling aan hem. En spreek er maar uit. Ik wil niet blijven waar ik ben. Neem maar mee naar meer van u. En weet je wat ik geloof? Dat als wij dat vragen aan de Heer Jezus. Dan gaat hij spreken in je leven. En dat doet hij ook hier. Hij gaat antwoord geven. En dan zegt hij tegen die leerlingen. En ik weet niet hoe ze dat ontvangen hebben. Maar dan zegt hij. Joh, weet je hoe dat komt? Waarop niet gelukt is. Vanwege je ongeloof. Voorwaar, ik zeg u, als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar. En hij zou gaan. En niets zou voor u onmogelijk zijn. Alsjeblieft. Dat staat er dan toch maar. En ik kan me voorstellen dat die leerlingen gedacht hebben van, ah nee, niet weer. En het is de vijfde keer dat Jezus hen kleingelovig noemt. De vijfde keer. Ah nee, en niet weer. Maar ik denk dat ze ook gemerkt hebben dat Jezus hun iets wilde leren. En weet je, de eerste keer dat Jezus een klein gelovig noemde, dat was in de bergreden. De Vader zorgt voor jullie. Zoals de Vader zorgt voor de musjes en de lelies, zo zorgt hij ook voor jullie. Klein gelovigen. De tweede keer, storm op het meer. Ze zijn bang en radeloos. Jezus ligt te slapen. Jezus stilt de storm. Waar was jullie moed? Klein gelovigen. De derde keer, Petrus loopt over het water. Het gaat allemaal goed. Hij kijkt naar de golven en hij zingt. Waarom heb je getwijfeld? Klein gelovigen. Ze hebben een feestmaal gehad met 5 broden, 2 vissen. Iedereen krijgt te eten. De eerstvolgende keer dat deze gelegenheid zich weer voordoet. Ja, hoe moeten we dit oplossen? Waar is jullie geloof? Zegt Jezus. En dan hier weer. Dat ze in zo'n dal bam tegen die duisternis, tegen die demonische machten aanlopen. En denken van ja, Satan is te sterk. Hier kunnen wij niet tegen op. En elk van die keren, 5 keren, zegt Jezus, klein gelovigen. Wat is dat dan, dat kleine geloof waar hij het over heeft? Nou, ik denk dat het geloof is wat zich uiteindelijk blind staat op die omstandigheden. De eerste keer, ze kijken naar ja, alles wat nodig is en wat er nog niet is voor het dagelijkse bestaan. Ze kijken naar de storm en de kracht van de wind. Petrus keek naar het water. Ze keken naar het brood wat er niet was. Ze keken gewoon naar, ja, de weerstand en de duisternis en de grote berg ja, waarin die jongen zat, die dode cel van dat kind. En ze staarden zich erop blind. Ja, dit lukt niet. Dit lukt niet. Dat is klein geloof. Maar Jezus zegt wat je nodig hebt en wat ik je wil geven, dat is mosterdzaadgeloof. En dat is een ander soort geloof. Dat staat er tegenover. En dat mosterdzaadgeloof, dat kijkt niet naar ja, alles wat je nodig hebt voor de dagelijkse beslommeringen en de zorgen die het losmaakt. Nee, oh mijn Jezus, hij stijgt er bovenuit. Maar Jezus gaat ver uit boven de dagelijkse beslommering. Oh, ik kijk niet naar de storm, zegt mosterdzaad geloof. Nee, oh, ik kijk naar Jezus en hij stijgt ver uit boven de storm. Want hij is sterker. Ik kijk niet naar het water, daar waar ik Petrus heet. Nee, oh, ik kijk naar Jezus en hij is sterker dan het water. En de machten van de chaos. Ik kijk niet naar een gebrek aan brood en naar die grote menigte. Nee, ik geloof in Jezus en ik verwacht het van hem, want hij is groter. En ook hier, ze lopen zich stuk op de machten van het kwaad. En mosterdzaad geloof zegt, nee joh, hè, kijk gewoon naar Jezus en hij stijgt er ver bovenuit. Mosterdzaad geloof, oh het verwacht het van Jezus. Het kijkt naar Jezus. Het klampt zich vast aan Jezus. Het houdt zich vast aan Jezus. En het gebruikt al haar energie. Mosterdzaad geloof, het gebruikt al haar energie. Niet om tegen die wind in te boksen. Nee, het gebruikt al haar energie om vast te houden aan de Heer Jezus. Het gebruikt niet al haar energie om staande te blijven op de golf. Nee, het gebruikt al haar energie om te focussen op Jezus. Het gebruikt niet al haar energie om te beuken tegen de duisternis. Nee, het gebruikt al haar energie om te focussen op Jezus. Om zich vast te klampen aan zijn grootheid. Vanuit het geloof, ja, maar bij Jezus is alles mogelijk. En hij is groter en sterker en machtiger dan de machten van zonde, dood en duivel. En Jezus die duwt het er nog verder in, jongens. Dat mosterdzaad geloof, dat is maar heel klein. Wij kunnen zo denken van, oh, die berg van het kwaad is zo groot. Nou, dan moet ons geloof ook minstens zo groot zijn, alsof het om een weegschaal gaat. Hoe groter de berg, hoe groter het geloof. En Jezus die veegt dat van tafel en die zegt, nee joh, het hoeft niet in verhouding te staan, niet op die manier. Een mosterdzaadje, weet je wel, dat is een heel klein zaadje. Het allerkleinste van alle zaden. En je hebt maar dit nodig en je kunt een berg verplaatsen. Herodes had het gedaan, die had een berg verplaatst. Duizenden slaven had hij aan het werk gezet om een berg te verplaatsen. Dus dat resoneerde daarin door. Iets wat onmogelijk is, ja, het kan dan toch. Maar ze zaten ook aan de voet van de Hermon, die berg verplaatsen. En hij zegt, Jezus, kijk maar, mosterdzaad geloof je. En mosterdzaad geloof, oh het zegt, mijn Jezus is groter en sterker en machtiger. En ik klamp me vast aan hem. En als je dat doet met alles wat in je is, je vasthouden aan Jezus, dan ga je het meemaken. Dan kijk je om en dan denk je, hé, daar stond toch een berg? Hij is weg. Dan ga je tot je verrassing, door intens het van Jezus te verwachten, dingen meemaken die je niet voor mogelijk had gehouden. Het gebeurt met de leerlingen. In de evangeliën, in handelingen. Het gebeurt. Jezus heeft gelijk. Maar mijn Jezus is hoger en sterker en machtiger. Weet je, ergens zit er iets heel kwetsbaars in dit stukje. Want mijn bevinding is dat in de evangelische wereld mensen ook heel vaak met deze tekst om de oren hebben geslagen. Dat mensen elkaar hebben geparkeerd in de hoek of in een soort van kramp hebben geduwd. En ik heb dat ook zelf ervaren. En ik wil je daar graag wat over vertellen. Ik heb het misschien wel eens eerder verteld, maar 8 jaar geleden werd mijn zus heel erg ziek. En er zat 5 maanden tussen haar laatste basketbalwedstrijd en haar begrafenis. Ze had kanker. En het ging alleen maar achteruit. En het was een hele heftige tijd. En ook daarna. Hoe werkt dat nou, rouwen? Hoe doe je dat nou goed? En ik was lusteloos, ik was rusteloos. Het ging maar heen en weer. Beetje gevangen in jezelf, je kunt er geen kant mee uit. Het was een heftige tijd. Maar tijdens haar ziekte kreeg mijn zus geleidelijk aan een echte overtuiging dat de Heilige Geest haar aan het klaarmaken was om afscheid te nemen en het leven los te laten. Op een gegeven moment zei ze, ik leg het in de handen van de Vader. En de weg van genezing of de weg naar het Vaderhuis. Het is goed. Het is goed. En dan worstel je een beetje met, ja, bidden om genezing. Moet je dat dan nog wel doen? Moet je dat dan niet doen? Op een gegeven moment kwam daar de vrede van, nee. Daar kunnen we mee stoppen. We mogen het loslaten. En toen was er iemand die vertelde mij dat je zus niet geneest komt door jouw gebrek aan geloof. Er zijn nog dingen met het voorgeslacht. Je moet belijden, je moet van alles. Het was niet subtiel. En ik vond het een nare pijl. En hij suggereerde het een beetje, maar ik voelde hem echt wel aankomen. Is niet helpend. Helemaal niet helpend. Je wordt zo teruggeworpen op jezelf. Oh, dus het komt door mij en je zit klem en je komt onder een kramp. Dat is niet mosterdzaad geloof. Dan ga je vastklampen aan genezing. Dan ga je vastklampen aan de storm. Dan ga je vastklampen aan iets wat je wilt. Maar mosterdzaad geloof zegt, mijn Jezus is hoger. En ik hou me vast aan hem. En ik richt al mijn energie op hem. Want hij geneest. En hij is soeverein. En als hij zijn heerlijkheid wil openbaren. Als hij zijn grootheid wil tonen door het thuishalen van mijn zus. Geprezen zij de Heer. En als hij anders besluit. En zijn grootheid en zijn heerlijkheid wil tonen door mijn zus. Ja, weer gezond te maken. Geprezen zij de Heer. Maar mosterdzaad geloof zegt, ik snap het niet. Ik begrijp het niet. Het doet overal pijn. Maar ik hou me vast aan Jezus. Want ik heb maar één adres waar ik nu heen kan. Ik hou me vast aan Jezus. En weet je wat het gevaarlijke is om makkelijk te strooien met die uitspraak, je hebt gebrek aan geloof? Dat er heel veel onderscheidingsvermogen nodig is om te snappen wat er aan de hand is. Want hier is heel duidelijk sprake van een ziekte gecombineerd met demonische belasting. En dat kan. Dat de duisternis een ingang heeft en dat daar ziekte uit voortkomt. En dat het vrijzetten van iemand in de naam van Jezus gepaard gaat met lichamelijke genezing. Maar de Bijbel maakt ook duidelijk dat door de zondeval wij leven in een gebroken wereld. Dat de schepping is onderworpen aan de vergankelijkheid. Er zitten allerlei scheuren en deuken in de schepping en die zitten ook in ons. En ik geloof dat er ook natuurlijke oorzaken zijn van ziekte. En dat het niet te maken heeft met demonische belasting. En dat daar waar je helemaal vrij bent, daar waar je mosterdzaad geloof hebt, daar waar je vastklampt aan Jezus, het nog kan gebeuren. Dat je moet verdragen dat er ziekte is. En dat Jezus ook jou de kracht daarvoor wil geven om het dan te dragen. Wil het dan zeggen dat je moet stoppen met bidden? Oh, zeker niet. Oh, je mag je uitstrekken. Houd je vast aan Jezus. Geloof in hem. Het is een berg, maar u gaat mijn berg te boven. En ik houd me vast. Maar het vraagt ongelooflijk veel onderscheidingsvermogen en openbaring van de Heilige Geest. Wat is hier aan de hand? En hoe mag ik bidden? En ik geloof dat hier mensen zijn. En je hebt die nare pijl ook naar je toegesmeten gekregen. Er is ziekte in je omgeving, in je gezin. Of bij vrienden. Misschien wel een van je kinderen. En je hebt die pijlen horen suizen. En mensen kunnen daar zo gemakkelijk mee strooien. Maar het heeft je niet verder geholpen. Sterker nog, je worstelt er nog mee. Misschien speelt het zelfs nog. In de naam van Jezus, wees daar vrij van. Wees gezegend in je mosterdzaad geloof. Klamp je vast aan de soevereiniteit van Jezus. Werp je op hem. En laat je niet terugwerpen op jezelf. Maar ontvang de genade van de Heer daarin. En tegelijkertijd voel je het spanningsveld. Ja, Jezus geneest. Oh, ik heb het gezien. Maar ik heb ook gezien dat het niet gebeurde. Jezus zette vrij. En soms niet. En dan was er een heel proces nodig. Wat doen we nou in de tussentijd? Als we een beetje leven tussen gretig uitstrekken en geduldig aanvaarden. Hoe werkt dat nou precies dan? Hoe zit dat nou met dat koninkrijk van God? En ik denk dat daar dan een derde aanwijzing is. Hoe wij kunnen groeien in geloof. En de eerste was, geef je teleurstelling aan Jezus. Oh, en cultiveer je heilig ongenoegen. En de tweede is, verwacht het van Jezus mogelijkheden. Hij is groter dan wat ook maar. En de derde is, ontwikkel een volhardend gebedsleven. Weet je, in Markus 9, daar zie je dat de schriftgeleerden eindeloos aan het discussiëren zijn. Die discipelen die kunnen niet genezen, ze kunnen niet uitdrijven. En ze gaan eindeloos discussiëren, zo staat dat woord er ook. Maar Jezus gaat er helemaal niet op in. De weg van discussie is niet de weg die Jezus wijst. Wat Jezus zegt in vers 21, joh, bewandel de weg van aanhoudend gebed. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Dus het probleempje met dit vers hier in Matteüs, dat de meeste handschriften dat niet hebben opgenomen. Dus het is een beetje omstreden. Waar komt het nou precies vandaan? In de NBV, als je vers 21 opzoekt, dat staat er niet eens in. Die hebben een ander manuscript als basis genomen. Maar het mooie is in Markus 9, daar staat sowieso dat dit soort niet uitgaat door gebed. Dus laten we daar op verder koersen. Dit soort gaat niet uit dan door gebed. Die duisternis, die demonische machten, die de zoon, die dat kindje gewoon in hun greep willen houden, in het vuur willen smijten, in het water willen verdrinken, die verwoestende kracht van het kwaad. En ook afgelopen week, we hebben er zo op ons af horen komen door het nieuws. Die machten van het kwaad. Alleen maar door aanhoudend en volhardend gebed. Ja, kun je die overwinnen in de naam van Jezus. Dus Jezus wijst op de weg van gebed. In dat spanningsveld. Tussen ja en nog niet. De enige manier om daar je rust en je weg in te vinden. Gebed. En weet je, er zijn gebeden en gebeden. Je kunt bidden voor het eten. Heer, zegen het eten. Wees mij nabij. Ga met ons mee. Dank dat u hier bent. Zegen mij op de werkvloer. Zegen mijn kinderen. Super. Supermooi gebeden. Zegen gebeden. Maar je hebt gebeden en gebeden. En je hebt bidden en je hebt volhardend bidden. En je hebt bidden en je hebt strijdend bidden. En ik denk dat wij heel goed zijn in de gebeden. En ik denk dat vanuit deze tekst er ook een appel uitgaat naar volhardend gebed. En strijdend gebed. En ik wil een paar teksten aanduiden die ons daartoe aansporen in het Nieuwe Testament. Als Jezus een gelijkenis uitspreekt over een weduwe en een onrechtvaardige rechter. Dan doet hij dat met als doel dat hij duidelijk maakt dat je altijd moet bidden en nooit de moed moet opgeven. Dan staat hij die weduwe te bonken op de deur van die onrechtvaardige rechter. Net zolang tot die deur open gaat. Volhard. Prachtig beeld. Staat ook, volgende tekst, in Romeinen 12. Volhard in het gebed. Nog een tekst, Colossenzen. Houd sterk aan in het gebed. Weet je, dat is niet een gebed van Heer, wees mij nabij en super gebeden. Maar dat zijn volhardende gebeden. Sterk aanhouden. Waken in het gebed. Misschien wel een nacht waken in gebed. Strijden. Dat uw koninkrijk baan breekt. Dat uw werk doorgaat. Dat de duisternis zijn greep loslaat. Jezus vraagt het van ons. De volgende, strijdend gebed. Je ziet de wapenrusting, Efeze 6. Onderdeel van de wapenrusting is bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidden in de geest. Waakzaam zijn. Met alle volharding. Is onderdeel van de wapenrusting. De gemeente van de Heer Jezus Christus. Ieder van ons hier persoonlijk. We zullen geen stand houden. Ons geloof zal niet groeien tot wat het zou kunnen zijn. Als we niet leren om volhardend en strijdend te bidden. Dat is het appel van de Heer vanuit dit woord. Volgende tekst. Dat hij zegt tegen de gemeente van Rome. Strijd samen met mij in de gebeden. Ken je dat? Strijdend bidden. Epafras, tenslotte, die was er heel goed in. Die groet u. Hij is een van ons. Een dienstknecht van Christus. Die altijd voor u strijdt in de gebeden. Volhardend, aanhoudend, strijdend bidden. Het is het derde wat Jezus ons aanreikt. Om mannen en vrouwen te zijn die gevormd worden tot gelovigen. Die bergen kunnen verplaatsen in de naam van Jezus. Strijdend, volhardend bidden. Het Nieuwe Testament zou een stuk dunner zijn als we al deze teksten die aansporen tot strijdend, volhardend bidden zouden uitpoetsen. En weet je, ik wil heel kort vertellen dat we vorige week op de gemeentevergadering vanuit een seizoen als raad van oudste leidersteams en basisteams van bidden en nadenken en zoeken en bespreken met allerlei mensen echt tot de overtuiging zijn gekomen dat de Heere God ons uitnodigt om ons uit te strekken richting 2020 naar een gemeente te zijn van onophoudelijk gebed. We hebben er even aan geproefd. Vorig jaar 1000 uren non-stop bidden. Het was mooi. Het was krachtig. De shalom van de Heer werkte er doorheen. En wij geloven dat dat een voorproefje was. Een soort druiventrosje wat de verspieders meenamen uit het beloofde land. Proef het maar even aan en ik heb nog veel meer voor jullie. En het wordt tijd om de Jordaan over te steken en het te gaan innemen. Ik zou eerlijk vertellen, ik krijg er buikpijn van. Dat je zegt, ja, serieus. Dat we zeggen, oké, richting 2020 laten we groeien naar een gemeente die onophoudelijk bidt. Maar ik heb er zin in. Als ik de Heer Jezus begrijp, dan zegt hij, joh, ik wil in jullie midden het onmogelijke doen. Maar weet je wat ik nodig heb? Dat jullie leren om volhardend en strijdend te bidden. Voor je kinderen. Dat ze tot geloof gaan komen. Iedere generatie moet opnieuw gewonnen worden voor Christus. Die supergave groep achters, richting de brugklas. Iedere generatie moet opnieuw gewonnen worden voor Christus. In een wereld die helemaal uit de pas loopt. Bewaar hen toch heilig in uw naam. Strijden voor je kinderen. Van anderen, hier in de gemeente. Strijden voor de tieners. Voor de jongeren. Bewaar hen in uw naam. Iedere generatie weer opnieuw gewonnen worden voor Christus. De Heer Jezus vertrouwt ons bergen toe. En hij zegt, joh, ga ze maar te lijf in mijn naam. Maar ben jij bereid om te strijden en te bidden? Te strijden en te bidden voor huwelijken. Voor relaties. Voor doorbraken. Voor Paddepoel, voor Vinkhuizen. Want daar wil ik mee afsluiten. Die man, Die komt daar met zijn zoon bij die 9 discipelen. Vertaal het even naar de kerk. Mensen in Paddepoel, Vinkhuizen, stad en omland, ze zoeken naar vrede, naar rust, diep van binnen, naar uitkomst. Niemand wil eindigen zoals Bill Moore in een dodencel, dat je vastloopt in het leven. En ze zoeken het overal en ze zoeken het ook hier. Zijn wij er klaar voor? Zijn wij er klaar voor? Zullen ze dan geloof vinden? Zullen ze dan mannen en vrouwen vinden die geleerd hebben om te strijden en te volharden in gebed? Ik wil zo afsluiten met gebed. En ik wil vragen of we daarbij kunnen gaan staan. En ik wil ook de gelegenheid geven in het gebed om te reageren op het woord naar de Heer Jezus toe. Ja, u mag gaan staan. Om te reageren op het woord. Want ik geloof gewoon dat hier mensen zijn. En je bent teleurgesteld. En de Heer Jezus die zegt tegen jou vanmorgen. Ik ben het enige juiste adres. Misschien heb je eindeloos gebeden. En heb je niets gezien aan vrucht. En ben je bezig om af te dwalen. Om de Heer Jezus de rug toe te keren. Dan is de uitnodiging vanmorgen. Joh, er is maar één adres. Jezus nodigt je uit. Bewandel het pad zoals de leerlingen dat deden. Ga naar de binnenkamer. Privé. Op een stille plek. Waar je alleen kunt zijn met Jezus. En schreeuw het maar uit. Hier raakt het mij. Dit doet het met mij. Dit is wat ik voel. Maar ik wil hier niet blijven. Geef mij heilig ongenoegen. Ik geloof gewoon dat hier mensen zijn vanmorgen. En je mag je hand gaan uitstrekken. En daarmee zeggen. Heer Jezus, hier heeft u mij een teleurstelling. U kent mijn leven. U kent mijn pijn. U ziet het wel. En misschien mag je die nare pijlen die jou verwond hebben. Door opmerkingen van anderen over je gebrek aan geloof. Ook geven aan Jezus. Oh, je teleurstelling in medechristenen. In andere gelovigen. Geef het maar aan Jezus. Bij hem ben je aan het enige juiste adres. Ik geloof dat er mensen zijn. En je bent tot ontdekking gekomen vanuit dit woord. Dat je hebt blind gestaan op de storm. Op het water. Op de zorgen van de dagelijkse beslommering. Maar misschien ook wel op de omvang van het kwaad. Want de duisternis kan zo intimideren. Maar dat je weet, mosterdzaadgeloof. Dat is wat Jezus voor me heeft. En dat hij jou wil uittillen vanmorgen. En dat je je mag uitstrekken en zeggen, Jezus, ik belijd. U bent groter. Zoals u stond boven op de berg van de verheerlijking. Zo stijgt u uit boven al die bergen. Waar ik als een berg tegenop zie. Dan nodig ik je uit. Reageer maar en zeg het maar. Heer Jezus, ik belijd. Ik verwacht het van uw mogelijkheden. Het kan ook zijn dat je tot ontdekking bent gekomen vanuit dit woord. Oh, ik moet gevonden worden op de knieën. Volhardend gebed, strijdend gebed. Ik zou eigenlijk niet weten hoe dat moet. Hoe werkt dat dan? Hoe moet dat dan? Dat maakt eigenlijk voor nu even niet uit. Maar dat je zegt, Heer Jezus, dat wil ik wel. En ik ga in deze gemeente op zoek naar anderen. Of naar onderwijs, door een cursus, of door het huis van gebed. Maar ik wil mij erin bekwamen. Als er iets is wat ik wil, dan wil ik gevonden worden. Op mijn knieën. En in het gebed wil ik je uitnodigen om, als een van deze dingen voor jou gelden, om dan te zeggen, ik ga reageren. Want Jezus nodigt me daartoe uit. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent en dat we gemeente mogen zijn. Dat we samen onderweg mogen zijn door het leven achter u aan, Heere Jezus. En dank u wel wat u voor ons heeft, Heere Jezus. De vertroosting vanuit dit woord, de bemoediging, maar ook de uitdaging, het appel. Dat u zegt, ik heb iets voor jullie. Jullie zijn geliefde kinderen van de Vader. Je bent mijn volgeling. En weet je wat ik voor je heb? Dat je bergen kunt verzetten. Niet door jouw grote geloof, nee, door je mosterdzaadgeloof. Omdat je op mij ziet en belijdt. Jezus, u bent soeverein en u stijgt er bovenuit. En ik klam aan u vast. En Heer Jezus, u ziet de teleurstelling. U kent onze levens. U weet ook dat hier mensen zijn die vechten tegen teleurstelling. U kent de opmerkingen die naar hun hoofd zijn geslingerd. U kent het gevoel van dat onbeantwoorde gebed. U kent daarin de vermoeidheid die binnen is gekomen. U ziet de droogte die daardoor is ontstaan. En u nodigt uit. Als het voor jou geldt dat je wilt reageren op het woord van Jezus om naar hem toe te gaan met je teleurstelling. En hem te vertellen, ik wil hier niet blijven. Wil je dan je hand uitstrekken naar de hemel en zeggen het maar, Heere Jezus. Ik wil reageren. Hier heeft u mijn teleurstelling. Strek je hand maar uit. Als je dat wilt zeggen. Heere Jezus, hier heeft u het. Ja, de Heer Jezus, hij ziet je gebed. Ik wil je de gelegenheid geven als jij zegt, ja, ik moet het meer en intenser van Jezus verwachten, want ik sta me blind op de omstandigheden. Als jij wilt zeggen tegen Jezus, ik reageer Jezus en ik wil zeggen, ik zal het van u verwachten. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Strek je hand maar uit. Zijn die mensen die dat willen zeggen? Ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Jezus ziet jullie gebed, jullie overgave in jullie handen. Ik wil je ook vragen, als je dat woord hebt gehoord en het gaat over jou, dat volhardende, strijdende gebed. Als je zegt, ja, ik wil het ontwikkelen in mijn leven in de naam van Jezus. Strek je maar uit. Zijn er mensen die willen reageren naar Jezus toe? Maak mij een bidder. Jezus ziet je gebed in je hand. En Vader, zo komen we hier als gemeente tot u. U ziet ons gebed. U ziet wat er leeft in ons hart. En kom ons daarin tegemoet. En ik zeg jullie met genezing daar waar teleurstelling is. Met verfrissing daar waar dorheid is. Met zicht op Jezus. Met mosterdzaad geloof. En ik zegen jullie met kracht door de Geest. Om te bidden en te verwachten. Wees gezegend. En Vader, zo bidden dat u ons klaarmaakt. Voor wat voor ons ligt. Om vaders te ontvangen die hier komen met hun kind. Met de vraag om herstel. Zegen ons zo en ga met ons verder als gemeente. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Ik wil je ook uitnodigen als je... je hand hebt uitgestrekt om ook voor je te laten bidden. Wil ik de bidders vragen om naar het kruis te gaan. Als je dat wilt, om gewoon de gang te maken naar het kruis en te zeggen, ja, ik wil ook deze plek niet verlaten zonder dat ik gezegend ben in mijn reageren naar Jezus toe. Dus als jij je hand hebt opgestoken, joh, neem de vrijmoedigheid en laat voor je bidden, zodat je gesterkt ook weer huiswaarts kan gaan.
Zullen we samen tegen God zeggen, Heer, ik kijk naar u. En ik wil zien zoals u ziet. Vol van geloof zijn, zoals een mosterdzaadje.
God, ik kijk.